Maar het neemt niet weg dat deze valse ijdelheden uit vers 8 een uitdrukking zijn ter aanduiding van de dienst onder de wet tegenover de dienst der genade, barmhartigheid, goede tierenheid en hoe het maar heten mag. En in dat verband hebben wij ook even de uitspraak aangehaald dat barmhartigheid nou eenmaal beter is dan offeranden. En dat het nieuwe verbond nou eenmaal beter is, met de uitdrukking uit Hebreeën uiteraard, beter is dan het oude verbond enzovoorts. En bovendien moet vastgesteld worden dat de dienst van de wet in feite nutteloos is. En dat is weer zo omdat de wet door het vlees krachteloos is. Vandaar dat de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheids wil. En dat was weer opnieuw de Hebreeënbrief. En dat is precies wat de inhoud ook is van vers 8 hier van Jona 2. Die de valse ijdelheden onderhouden. Degene die zich stellen slechts onder de rituelen, om zo te zeggen, de verplichtingen van de wet, die verlaten hun lieder weldadigheid. Dat wil zeggen, daar is geen sprake meer van weldadigheid en dus van barmhartigheid, genade, goede tierenheid of wat het maar wezen mag. Want men meent voor God te voldoen door zich te stellen onder de verplichtingen van de wet, maar men vergeet dan inderdaad deze weldadigheid, terwijl de Heer zelf zegt dat het precies andersom is, dat het niet gaat om riten, om typen, symbolen of wat het maar wezen mag, maar dat het gaat om de gezindheid van het hart. En ook dat vinden we uitgebreid in het Oude Testament. Verder is deze beschrijving hier in Jona 2 vers 8 natuurlijk een beschrijving van de situatie zoals die in onze bedeling in elk geval niet alleen ontstaan is, maar zelfs kenmerkend is. En in ieder geval is de uitspraak kenmerkend voor de aanvang van onze bedeling, waarbij degene die de valse ijdelheden onderhouden, uiteraard degene zijn die vasthielden aan de wet en daarmee aan het oude verbond, waardoor men verblind werd enzovoorts. Een beeld dus van het Joodse volk, om zo te zeggen. En maar aan de andere kant, degene die de weldadigheid doen, zijn degene die zich stellen onder het nieuwe verbond. Die dus inderdaad zich niet stellen onder de wet, maar onder de genade van het verbond des vredes, het verbond der genade, of hoe het maar heten mag. Ene, of het eerste, spreekt over het Joodse volk. Het andere spreekt uiteraard over de gemeente, maar meer subtiel. Het ene spreekt over degene die in de praktijk onder de wet leven. De andere spreekt over degene die in de praktijk, dat is nogal wat, die in de praktijk onder de genade en uit de genade leven. En dus uit geloof, weet je wel? De bekende uitspraak uit Habakkuk en aangehaald vele malen in het Nieuwe Testament. En even daarbuitenom zeg ik, die de valse ijdelheden onderhouden, is in een heel specifieke toepassing. Een uitspraak over Juda, dat wil zeggen het Joodse volk, tweestammenrijk. En als ik het zo zeg, weet u wat er verder volgt. Namen die de weldadigheden onderhouden, is dan is uitspraak over niet Juda, maar over Efraïm. Maar goed, dat speelt hier misschien niet zo'n belangrijke rol. In dit vers, in dit schriftgedeelte wellicht niet. Maar in het voorgaande, dat wil zeggen in hoofdstuk 1 en zeker ook in hoofdstuk 3, speelt het wel degelijk een belangrijke rol. Maar daar hebben we het natuurlijk nog eens een keer over. Ik kom nu terecht bij vers 9. Vers 9 waar, ik zou bijna zeggen, de psalmist zegt, want langzamerhand is de man psalmist geworden, deze Jona, met al zijn citaten uit de psalmen. Maar hij schrijft daar, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Dat is een uitspraak in het algemeen over de situatie zoals die zou ontstaan na de verlossing van Jona. Dat wil zeggen, hij zou God offeren met de stem der dankzegging als hij weer spreken kon. Dat wil zeggen, als hij zou zijn opgestaan uit de dood, want dat is het. En om bij het zondagsschoolniveau te blijven, nadat hij zou zijn uitgespuwd door de vis. Maar in de praktijk gaat het daarbij toch om hetzelfde, dus dat maakt ook weinig verschil, hè? Heb je trouwens in dit verband alles gedacht waar die stater nou eigenlijk een beeld van is die gevonden werd in die vis, die uit die vis gehaald werd? Maar goed, dat is een heel ander verhaal natuurlijk, even gauw. Hè? Maar je kon je wel wat mee betalen trouwens, dat weet je toch. Hè? Goed, dat is voor vanmiddag dan. Dus ik blijf even hierbij. Ik zal u toch offeren met de stem der dankzegging. Wil zeggen dat hij, Jona, want daar blijven we even bij, zou offeren, inderdaad. Maar niet volgens de valse ijdelheden, niet volgens de inzettingen dus van de wet, is de gedachte. Maar hij zou offeren met de stem der dankzegging. Waarbij duidelijk moet zijn dat het wel degelijk gaat om offeren, maar niet om offers in de zin van de Levitische offers, maar offers in de zin van nieuwtestamentische offers. Daar komt het feitelijk op neer. Offers namelijk die in de eerste plaats voortkomen uit het hart. Want dat is het toch. Deze stem der dankzegging gaat uiteraard hierbij niet om het spreken van rituele gebeden of zo, voorgeschreven gebeden of wat dan ook. Het gaat juist om het contrast tussen de valse ijdelheden uit vers 8 en het offeren met de stem der dankzegging vanuit het hart namelijk. Die combinatie wordt overigens vaker gemaakt, want ik neem aan dat we langzamerhand weten dat in de eerste plaats de apostel Paulus daarover schrijft als hij zegt in Romeinen 10... dat men met het hart zou geloven en met de mond zou belijden. Hij zegt dat in één adem. Het gaat ook in beginsel om hetzelfde. In de praktijk ligt het iets gecompliceerder. Maar in beginsel gaat het om hetzelfde. Men zou namelijk met het hart geloven en met de mond belijden, in het algemeen ter zaligheid. Waarbij u moet bedenken dat wat men met de mond belijdt, wordt geacht uit het hart voort te komen. Het is niet altijd zo, want dikwijls zegt men met de mond andere dingen dan in het hart zijn, helaas. En soms, sommige omstandigheden van het leven ben ik er wel blij mee, eerlijk gezegd, maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Hè? Goed, dan zullen we dat dunne laagje beschaving dan maar niet doorprikken, dat geeft zo'n rommel meteen. Hè? Dus laat maar zitten. Maar het beginsel is dat van nature althans men spreekt dat wat in het hart is. Dat wil zeggen, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zoals de schrift zelf zegt. En dat is ook inderdaad de normale bijbelse combinatie. Men zou namelijk geloven en dus het woord van God ter harte nemen. Aardige uitdrukking, als synoniem voor geloven. Men zou het woord Gods in het hart laten schrijven, graveren. Op vlees en tafelen is de bijbelse gedachte. Dan wel, men zou het woord der waarheid in het hart laten planten. Of nog anders, want dit was van Jacobus en voor sommigen voldoet dat niet. Dus dan nemen we Paulus maar weer, Colossense. Hij zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar hij zegt er meteen achteraan dat het resultaat daarvan zal zijn dat men zou spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. In psalmen doen we dat nou al het hele jaar, geloof ik, langzamerhand. Maar goed. Maar men zou onder elkaar spreken dan dus, het resultaat daarvan, in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En men zou Gode psalm zingen in onze harten, staat daar. Dat wil zeggen, dat waar men zich laat vullen met het woord van Christus, dan wel de Heilige Geest in Efeze, daar zou men spreken tot eer van God. Staat daar zo zonder meer. En er hoeft ook verder geen betoog. Zo is het nou eenmaal, waar men zich laat vullen met woord Gods, zal men spreken tot eer van God. Want het woord Gods is nou eenmaal per definitie tot eer van God. En dat is ook wat Paulus aanhaalde in Romeinen 10. Met het hart gelooft men en met de mond belijdt men ter zaligheid. Maar de aardigheid daarvan is dat wij natuurlijk meteen zeggen, dat is nieuwtestamentische waarheid. Maar dan zeg ik, dat is maar wat je daaronder verstaan wil, onder die uitdrukking. Want die waarheid is gewoon ontleend aan Deuteronomium 30. En Deuteronomium 30 is gewoon oudtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, dat zijn de woorden van Mozes. Waarvan hij niet zegt, er komt een tijd dat het voldoende is om te geloven met het hart en met de mond te belijden. Dat zegt hij niet. Hij zegt dat het in zijn dagen al de bedoeling is dat men met het hart gelooft en met de mond belijdt. En dat men daarna of daarnaast, in sommige talen toch hetzelfde, dat men daarnaast bovendien wellicht bepaalde rituelen zou volbrengen of aan bepaalde normen zou voldoen, dat is op zich niks bijzonders, want dat kennen wij ook onder het nieuwe verbond. Tenslotte, wij laten ons ook dopen of we nemen deel aan het avondmaal. Ik zou je gedacht zijn wat een ellende die beide dingen je kunnen opleveren. Toch, ja, als je uit de verkeerde familie voorkomt, dan weet u dat vast. En, dat zal ik u nooit rechtstreeks zeggen, maar ik zeg het nu hier vandaag wel zo. Daar zit hem dat in, hè. Ja, ik heb die problemen dus niet gekend, maar die hebben er grote problemen mee als ze zich laten dopen of aan het avondmaal gaan, omdat ze handelen in strijd met een bepaalde traditie. Wat vreemd is, want de beste traditie is uiteraard de Bijbelse. Dat is per definitie in ons land ook zo ongeveer wel de oudste. En men zou zich daar gewoon aan houden. Ik snap, zou niet weten waarom je daar problemen over kunt krijgen. Maar het aardige is natuurlijk dat in zichzelf de doop natuurlijk niks uitmaakt. Men wordt een keer nat. Je kan net zo goed thuis onder de douche gaan, denk ik altijd. Of in het bad, afhankelijk van de leerstellige achtergrond. Ja, die heb ik. Heb je ook zo'n douche die druppelt zo'n beetje? Onderzoeken. Moest eigenlijk met wat meer geweld gebeuren. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar je kan net zo goed. Je wordt een keer nat en het droogt weer op. Of je neemt een hap. Wat was het ook? Nou, brood heet het dan officieel. Laten we het daar maar bij laten. Of een slok wijn. Maar als je honger had of zo, dan had je dat beter thuis kunnen regelen. Schrijft de apostel Paulus zelf aan de Korintiërs in 1 Korinthe 11. Zo zit het ongeveer. Dat wil zeggen, het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Waarom zou je er problemen over krijgen? Maar het punt is natuurlijk dat ook deze dingen zijn rituelen. Dat ook deze dingen de uitdrukking zijn van bepaalde geestelijke waarheden waaraan wij deel hebben gekregen. Maar op dezelfde wijze zijn de rituelen van het oude verbond symbolische uitdrukkingen van hetgeen waaraan men deel kon krijgen, dan wel zou kunnen krijgen, voor zover iemand nog verleden toekomende tijd begrijpt dan. Hè? Maar goed. Zo is het toch. En vandaar dat wij, nieuwtestamentische geloven, ook geen enkel probleem hebben met de oudtestamentische rituelen, want wij herkennen ze meteen als de uitdrukking van goddelijke en daarmee feitelijk nieuwtestamentische, namelijk eeuwige waarheden. Ik spreek allemaal over aan de ene kant wellicht eerst over het oordeel wat gebracht zou worden over de zonde in het algemeen. En vervolgens spreekt het over de rechtvaardigheid zoals die zou geopenbaard worden in de opstanding en uiterste verhoging van Christus. Men vindt dat in alle oudtestamentische typen terug. Ik heb er nog nooit een uitzondering op gevonden. Spreekt altijd over dood, ik wil er wel bij zeggen. Maar dood, maar ik, meestal, liever zeg ik altijd. Spreekt altijd over de opstanding. Dat is uit de dood, sommigen begrijpen dat niet, dus ik zeg het toch. Hè. Dat spreekt allemaal over de opstanding en verhoging inderdaad van Christus, waardoor inderdaad verlossing tot stand gekomen is. Of waardoor hij oorzaak tot eeuwige zaligheid is geworden, met de term uit Hebreeën 5, meen ik. Dat is wat allemaal over gaat. Eerst gaat het om de realiteit en die realiteit bestaat uit deze geestelijke waarheden. Vervolgens is het inderdaad zo dat daaraan uitdrukking wordt gegeven in bepaalde beelden, typen, in praktische levenswandel of wat het maar zijn mag. Ja, bedoel, 's morgens ben ik heel slecht bestemd. Speciaal op zondagmorgen. Dus het wil nog niet harder.
Ik kon je achter niet verstaan. Ik kon dat met de grootste moeite niet. Helaas.
Nee, maar ik kon ook nauwelijks spreken. Omdat van alles tussen mijn banden. Ik kon een lekker stemband hebben. Maar. We proberen het, Wim. Maar de gedachte is inderdaad dat men eerst zou geloven. Eerst met het hart zou geloven. Daarna met de mond zou beleiden. Want dat is een vanzelfsprekende zaak. Woord wat erin gaat, komt er ook weer uit. Weet u nog, 2 Korinthe 3? Men zou de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Hetgeen de Statenvertalers helaas niet begrepen hebben. Maar niettemin, nieuwe vertaling weet ik sowieso niet wat daar staat. Maar men zou de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Men zou dienaar zijn van het nieuwe verbond. En dus zou men het woord Gods ontvangen. Namelijk ter harte nemen, namelijk geloven. Maar vervolgens zou men het ook weer spreken. Daar gaan die hoofdstukken over. Want de dienst onder het Nieuwe Verbond en het bijzondere dienst van de apostel Paulus zelf was in de eerste plaats een dienst waarbij de bedekking definitief, de schandelijke bedekking staat er, maar dat wilde ik nou niet eens zeggen, maar waarbij de bedekking wordt verworpen, wordt weggenomen, waarbij het volle licht van het woord Gods in het algemeen en van het Nieuwe Verbond dus in het bijzonder bekendgemaakt zal worden. Gebeurt inderdaad primair sprekend. Want het belangrijkste lichaamsdeel van de mens is de tong. Dat moet je niet aan een psychiater vragen, die geeft een ander antwoord. Maar daar durf ik verder nou niks over te zeggen. Maar waar het om gaat is het belangrijkste lichaamsdeel van de mens is inderdaad de tong. Omdat via de tong het hart gelucht wordt. En dat is niet een prettige lucht. U weet wel, uit het hart komen voort enzovoort. Hè? Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Met hun tong plegen zij bedrog. En met de mond deden ze ook nog iets, maar de...
Vlei.
Vervloeking, ja. Vleien, zei de psalm, ja. Bedrog plegen, zegt het Nieuwe Testament gewoon zonder enig politiek inzicht. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het belangrijkste lichaamsdeel van de mens is de tong, want via de tong leren we de mens kennen. Meer dan uit zijn doen en laten. Vandaar dat de tong het belangrijkste lichaamsdeel is. En daarom wordt hij 4 keer achtereenvolgens genoemd. In een negatieve toepassing, uiteraard in Romeinen 3. Ook aangehaald, hoofdzakelijk uit Psalmen. En daarna is het apostel Jacobus, die er eigenlijk een hele brief aan wijdt. Maar dat zien we niet, omdat slechts de tong genoemd wordt in het opschrift boven hoofdstuk 3, geloof ik, van Jacobus. Maar niettemin, de hele brief gaat er feitelijk over. Over wijsheid Gods die het ons zal ontbreken. Het heeft toch alles te maken met woorden, dus spreken. Wijsheid Gods die, waarom wij zouden bidden met de mond. Opdat wij wijsheid Gods zouden ontvangen. En opdat wij dus het hart zouden laten vullen met dat woord der waarheid, woord nog steeds, opdat wij daders des woords zouden zijn. En als men een dader des woords is, wat doet men dan? Nou, niet meteen met een theologisch verhaal komen of een stichtelijke preek. Dat kijk ik zelf wel, denk ik altijd. Maar, hè? Als men daders des woords is, gewoon volgens het Nederlands zal ik maar zeggen, dan spreekt men toch het woord. En dus eerst het woord in het woorden waar het in het hart laten planten, zoals de Jacobus 1 staat. En dan zou men niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook, nou, men zou weer spiegelen. Dat wil zeggen, het komt er door het oor in, bij wijze van spreken. En het gaat er door de mond weer uit, zo weerspiegelt het zich. En dus men zou daders des woords zijn. En in tweede instantie, nog steeds in hetzelfde hoofdstuk, staat vervolgens dat men daders zou zijn des werks. Waarmee men gezegd wil zijn dat men primair dat woord Gods weer zou voortbrengen, zou weer spiegelen via de mond. En dus via de tong, de keel en wat er maar wezen mag. En zo komt de apostel terecht in Jacobus 3. Waar hij spreekt, oh, dat staat boven de zonden der tong of zoiets. En natuurlijk, maar daar geeft de man een beschrijving van de situatie van de natuurlijke mens. Die inderdaad geleid wordt, niet door, maar dat zei Freud, die geleid wordt door zijn tong. De tong van de mens is als de roer van een schip en als het bit van een paard enzovoort. Daarmee geeft hij richting aan zijn eigen leven. En als het een beetje tegenvalt ook nog aan dat van anderen, helaas. Maar zo zou het... Dit, mijn broeders, moet al zo niet geschieden, zegt Jacobus. Men zou met die tong de Heer groot maken en niet aan de andere kant de broeders weer vervloeken. Want dat is zo zijn wijze van uitdrukken daar. Zodat u maar ziet hoe belangrijk die tong is. Als wij dus leven onder het Nieuwe Verbond, dan is het de bedoeling dat wij weliswaar offeren. Nou, wat zouden wij offeren? We hebben zoveel geoefend, overigens. Wat zouden wij offeren? Romeinen 6. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En Romeinen 12, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Onze lichamen dus. Vanmorgen schoot me dat liedje nog door het hoofd. Heel mijn leven wil ik, wijden, of zoiets. Om in de dienst van de Heer te strijden. Heel mijn leven wil ik wijden. Het probleem met dat lied is niet dat het zo onbijbels is, maar het probleem is dat de gedachte erachter dikwijls toch volstrekt, en zelfs 100% de verkeerde is. Want wij zouden niet ons leven, ik neem aan dat de bedoeling van de dichter goed was, want het is niet als kritiek bedoeld, maar wij zouden niet ons natuurlijke leven aan hem wijden. Dat kan namelijk niet, want ons natuurlijke leven heeft hij al lang mee afgerekend. En dat is de nette uitspraak. Andere nette is, maar je wordt iets scherper. Dat natuurlijke leven heeft hij al lang geëxecuteerd. Weg ermee. Leg daar af aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. De oude mens gestorven. Ik ben met Christus gekruist, zei Paulus. Ik ben der wereld gestorven, ik ben der wet gestorven, ik ben der zonde gestorven. Wat wou je aan de Heer wijden? Van dat leven zelf, bij dat leven zelf moet ik zeggen, heeft de Heer geen belang bij dat leven, hoeft hij hem ook niet te wijden. Hij neemt het niet aan, hij kent, hij wil het niet kennen, hij heeft het weggedaan en geoordeeld en wij zouden ons daarbij neerleggen. Dat lijkt me een goede term trouwens. He? Want erbij staan, dat kan natuurlijk moeilijk. Als dood is. Wat wij zouden wijden, is in de praktijk inderdaad officieel volgens de Bijbel ons lichaam. Wij noemen het dan vervolgens ons leven. Tot op zekere hoogte is dat wel te verdedigen. Maar het gaat nu om de Bijbelse gedachte. En daar zouden we niet mee sjoemelen. Met een Jiddisch woord overigens. Waar het om gaat is namelijk dat wij door geloof zijn wedergeboren en dus nieuw leven hebben ontvangen. Dat leven namelijk hebben wij ontvangen tot heerlijkheid des vaders, of hoe het maar heten mag. Dat leven is in ons lichaam, opdat dat leven ons lichaam gebruiken zou tot eer van God, of opdat dat leven in ons lichaam aan hem zou offeren, dat wil zeggen in dienst van God zou stellen. Dat is de gedachtegang. En als u zingt, heel mijn leven wil ik aan hem wijden, dan moet u bij leven eigenlijk denken aan het leven wat u in Christus ontvangen hebt. Dat is dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. De nieuwe mens. Of u moet leven veranderen in, en dan is het makkelijker, want dan heb je daar niet zoveel problemen mee, moet leven veranderen in lichaam. Heel mijn lichaam wil ik u wijden. Dat is de bedoeling. En dan is het een volstrekt Bijbelse redenering die verder geen toelichting behoeft eigenlijk. Men zou zijn lichaam stellen tot levend, omdat het leven van Christus erin is, levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En toen dit lichaam, deze leden, ik zit in Romeinen 6, ik kan niet elke keer zeggen dat ik daar te citeren, ik hoop maar dat u het langzamerhand herkent. Waar dit lichaam van nature gesteld was tot instrument, tot wapenen, tot instrument der ongerechtigheid en der zonde, kwam dat in de eerste plaats tot uitdrukking via de tong. En waar het lichaam nu gesteld wordt tot wapenen der gerechtigheid, komt dat in de eerste plaats tot uitdrukking via de tong. Maar daarna verder. Het is de eerste plaats natuurlijk. Hè? Wij zouden daders des woords zijn. En dat is wat in vele, met name in vele psalmen, meteen naar voren gebracht wordt. Sommige profetieën trouwens ook. Maar in vele psalmen in elk geval. Ik heb hier zo'n lijstje, zo'n wat schriftverwijzing. Dus dat kan lang niet compleet zijn als ik het zo zie. Maar goed, dat doet dan ook niet de zaken. Het gaat maar om dat u die gedachte leert kennen. De gedachte is namelijk, en die komt vele malen voor, dat als men verlossing eenmaal heeft ontvangen, zou men het woord Gods, de eer van God, of hoe dat maar heten mag, vervolgens verkondigen, verspreiden, of wat het maar zijn mag. Men zou namelijk, sinds men verlost is, zijn lichaam stellen in dienst van God. Het is heel eigenaardig dat vele gelovigen daar niet van willen weten. Terwijl dikwijls volstrekt ongelovigen dat precies weten. Want legendarisch is natuurlijk het verhaal van mensen die in de problemen terechtkomen. En die dan denken van nou, als ik er nou toch zelf niet uitkom, kan ik net zo goed eens een keer bidden. Dat heb ik vroeger nooit gedaan, of alleen achteruit. Jullie zijn ook nog niet wakker, merk ik wel.
Zeker wel.
Jawel. Nou, goed. Onder de indruk dan. Laat me zitten. He? Laat me zitten. Maar onder indruk moeilijke omstandigheden dan zeggen we, nou, dan zal ik eens een keer bidden. En dan belooft men God, die men nauwelijks kent, en belooft men hem dat als hij nou verlossing zal brengen, wat het maar wezen mag, redding, is altijd goed. Als hij nou redding zal brengen, dan zal men de rest van zijn leven, daarna zal men godsdienstig worden, 1 of 2 maal per zondag naar de kerk gaan. Wat je nou moet doen, weet ik ook niet, maar dat doet er nou niet toe. Dat denkt men dan, of iets anders, men doet dan een belofte, zal ik maar zeggen, aan de Heer. Meestal komt er daarna toch niks van terecht, ook als die verlossing komt. Hè? Maar goed, maar bijna, dat is een klassiek gewoon, hè? Zo gebeurt dat nou eenmaal. En het gekke is dat dat nou precies de Bijbelse gedachtegang is. Daar waar wij verlossing ontvangen, zouden wij ons leven hem ter beschikking stellen. Dat kan niet missen, want verlossing bestaat daarin dat wij nieuw leven ontvangen. Dat is onze redding. Dat is onze zaligheid. Dat wij in plaats van, let op, in plaats van het oude leven, nieuw, namelijk eeuwig leven ontvangen. Maar wat is de bedoeling van dat leven? Dat is ook een klassieke trouwens. Wat is de zin van het leven? Dat heb ik eens nagevraagd aan Van Treven toen hij nog Van Treven heette. Dat is dus lang geleden. Hè? Die zei toen ooit eens een keer, of zo weet ik het. Het is lang terug, man. Maar die zei zoiets van, het doel van het leven is de dood. Daar zit hij nou kennelijk op te wachten. Hè? Zoiets. Maar goed. Maar dat, kan het, dat is natuurlijk onzin. Het is niet alleen cynisch, het is gewoon onzin. Dat kan het namelijk niet zijn. Of het is de uitdrukking van de onkunde, van het gebrek aan inzicht dat men heeft. En dat is een beetje vervelend voor een schrijver, want dan heeft hij meteen niks meer te schrijven. Niks zinnigs althans. Het doel van het leven is natuurlijk niet de dood. De dood is niet het doel, is... dood is waar het leven op uitdraait. Dat wil zeggen, het leven houdt op daar. Maar het kan nooit de zin of het doeleinde van het leven zijn. Het kan nooit zijn waar men op gericht. Het is het tegenovergestelde ervan namelijk. En die onzin van de dood hoort bij het leven, dat is natuurlijk helemaal dwaas. Ik denk wel eens, wat zijn er voor imbecielen die zulke dingen kunnen zeggen. De dood hoort bij het leven. Natuurlijk hoort het niet bij het leven. Het is het tegenovergestelde daarvan. Een gummetje hoort niet bij een potlood. Het doet het werk van de potlood teniet. En de dood doet het leven teniet. En in sommige gevallen al veel te vroeg. Sommige mensen zijn al vergeten al voordat ze overleden zijn. Kun je nagaan. Nee, het kan nog sterker. Maar sommige mensen denkt sowieso nooit iemand. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar dat is werking van verderf, werking van de dood. Dat hoort niet bij het leven. Het is de grootste vijand die er is. Dat is trouwens wat de Bijbel ervan zegt. De grootste vijand. Het is ook de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. Definitief. Uiteindelijk. Maar de zin, het doel van het leven is uiteraard dat dat leven eer zal geven aan degene die dat leven heeft voortgebracht. Wat is het doel van het werk van een kunstenaar? Moet je niet aan een kunstenaar vragen, want die jongens weten dat zelf niet meer. Ja, sorry. Maar wat is het doel van het werk van een kunstenaar? Dat het toch uitdrukking geeft aan het wezen, het denken, hoe dat maar heten mag, van de kunstenaar. En het doel van het werk van de schepper is uiteraard dat het uitdrukking geeft aan het wezen van de schepper. En wat populairder gezegd, dat het is tot eer van de schepper. Dus zo is dat dan toch? En de schepping zou dus in de eerste plaats zijn tot eer van de schepper. En de schepping zou uitdrukking zijn van het wezen van de schepper. En als dus in Genesis 1 staat dat de schepper zegt, laat ons mensen maken. Dat mensen, dat knik ik wat in. Niet omdat ik een Gronings accent heb voor de gelegenheid. Maar gewoon omdat het eigenlijk enkel fout is wat daar staat. En het is het meervoud vertaald. En het is, theologisch kan het allebei, maar grammaticaal weer niet. En dat ga ik nou niet uitleggen dus. Hè. Maar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ja, nou, ja, hoe anders dan? Als het een beetje creatief werk is, dan is het uiteraard zo dat dat scheppingswerk, de creatieve werk, de uitdrukking is van het wezen van de creator. Dat leren wij op de lagere school al. Hè? Je moest boeken lezen en dan kon je weten wie de schrijver was. Voor een vent. Voor een. Wat de schrijver ermee bedoeld had. U weet dat we dat later nagevraagd hebben aan de schrijver. Maar laat me zitten. He, maar het beginsel is natuurlijk volstrekt duidelijk. God zegt, laat ons mensen maken, ons beeld en onze gelijkenis. Toch een simpele zaak. Het is niet voor niks dat de Bijbel triomfantelijk meldt. Wanneer dan die eerste mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis verscheen. Nou, dat was niet 6000 jaar geleden, maar slechts 2000. Afgerond. Dus het heeft nog even 4000 jaar geduurd. He? Voor die mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis verscheen. U weet toch waar ik het nu over heb? Dat is toch niet zo moeilijk? De eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis was uiteraard Christus zelf, van wie dat verscheidene malen gezegd wordt in het Nieuwe Testament. En ik zeg altijd, het zou niets betekenen, zou absoluut niets betekenen, als dat al eerder gegolden had, ooit voor enig ander mens. Laat staan voor alle andere mensen. Wat betekende dat God, dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen? Toch niks. Als Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel en al die jongens dat ook al waren. Nee, het gaat er juist om dat de Heer Jezus, de opgestane uit de dood, aan de ene kant uiteraard mens is, of van één kant bezien mens is, maar aan de andere kant bezien dat hij Gods beeld en Gods gelijkenis is. Zie. En zo hoort het ook, en de bedoeling is dat Christus inderdaad de eersteling zou zijn van een hele nieuwe schepping, zodat uiteindelijk van een hele nieuwe schepping gezegd kan worden dat God daarin is alles en in allen. Zodat uiteindelijk heel de schepping uitdrukking geeft aan het wezen Gods. Dat is de bedoeling en Christus is de eersteling die aan die beschrijving beantwoordt. En daarom ook degene met de hoogste recht in de nieuwe schepping. En hoe het allemaal maar heten mag. Maar ik neem aan dat dat allemaal redelijk bekend is. Maar de gedachte is dan dat waar deze psalmen en waar ook dit gebed van Jona in de eerste plaats gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, dit uitspraken zijn dus over de Heer zelf, die dan zegt, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. En dat betekent inderdaad dat Christus de eersteling is die niet alleen deel heeft gekregen aan de verlossing, maar zo was het, maar die God zou eren sinds zijn opstanding. Of hij het daarvoor ook deed, is hier niet de discussie. Het gaat erom dat hij in bijzonder dat daarna zou doen. Na zijn verlossing namelijk. En hij zou God dienen, God offeren met de stem der dankzegging. Dat ligt natuurlijk echt in de eerste plaats in de mond van de Heer Jezus Christus. Die immers de stem Gods is. Nou ja, het loopt tegen onze volgende Bijbelstudiedag over het hoe en waarom van de opname van de gemeente. Dus nou zeg ik, Christus die de bazuin Gods is. Christus die is de stem des aangangers. Is dat de zaak zelf. Die is het geroep van God zelf. Alle drie 1 Thessalonicenzen 4 dus. Die is het woord Gods. Meer het Johannes-evangelie dan. Maar die is het afschijnsel van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, afschijnsel van Gods heerlijkheid, of ik maar weten mag, natuurlijk. Maar is het woord Gods. Hij is degene in wie en door wie God zich openbaart. En het zal dus duidelijk zijn dat juist hij kan zeggen, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Hij is die stem namelijk in de eerste plaats. Ik hoop dat u dat zo op de vroege morgen nog een beetje begrijpen kunt. En anders laat ik maar weer weg. Hij, maar niet, zeg het nog één keer, hij is die stem der dankzegging. Primair. Maar daarna laat ik het los, omdat het wellicht wat mystiek is als ik het zo zeg. Maar hij is degene wiens woord is tot eer van God. Hij is degene wiens woord, het woord van Christus namelijk, in ons hart zal wonen, waarmee wij gevuld zouden worden. En al wat de schrift zegt over Christus is tot heerlijkheid Gods. Maar je kunt ook andersom zeggen, al wat de schrift zegt over Christus is al wat Christus zegt. Dus weer iets dieper gegrepen, maar niet tenminste is het dezelfde gedachte. Het zal zijn tot eer van God. Wat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen is dan ook inderdaad, maar dat is niet algemeen bekend, dus ik aarzel om het te zeggen. Wat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen is dat al die dingen die nog bedekt waren in oud-testamentische tijd, die zijn in nieuw-testamentische tijd, en ik bedoel in bijzonder dus gewoon sinds de opstanding van Christus, die zijn sinds die tijd bekendgemaakt. En wat er bekendgemaakt is, was niet alleen daarvoor bedekt, maar wat er bekendgemaakt is, is in de eerste plaats tot eer van God. Ik zou natuurlijk, nee, laat ik het maar doen ook. Ik zou natuurlijk met u moeten lezen Johannes hoofdstuk 14. Waarvan ik helaas moet zeggen dat de waarheid die daar gevonden wordt. Nee, ik bedoel 16. Johannes 16. Waarvan ik helaas moet zeggen dat de waarheid die daar gevonden wordt gewoonlijk verdwijnt in de nevelen van een traditionele leer van een goddelijke drie-eenheid. U weet, hè, als je daar wat van weten wilde, neem in de concordantie, zoek je het op wat in de Bijbel voorkomt en dan ben je gewoon klaar. En wat niet in de Bijbel voorkomt, mag je rustig vergeten. Zeg maar dat ik het gezegd heb, dan neem ik volle verantwoording voor. Wat niet in de Bijbel voorkomt, kan je rustig vergeten. Hè? Nou goed. Maar Johannes 16... waar staat dat de Heer Jezus zegt dat hij heen gaat? U weet wel, dat begint al in hoofdstuk 13. En dat gaat door 14 heen, door hoofdstuk 15, door hoofdstuk 16 enzovoorts. Maar in hoofdstuk 16 zegt de Heer dan bijvoorbeeld in vers 10... dat hij tot zijn vader zou heen gaan en dat zij, de discipelen en dus wij ook, hem niet meer zouden zien. En daarna zegt hij in vers 12, nog vele dingen, let op, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Heb je dat? En ik hou van kortsluitingen. We hebben jaren in de elektronica werkzaam geweest. Dus nu dat niet meer het geval is, ben ik gek op kortsluitingen. Dus we sluiten weer eens wat kort. Doch gij kunt die nu niet dragen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt geworden als die melk van nodig hebt en niet vaste spijs. Die kent u toch, hè? En waar gaat het dan over, als het over melk gaat en vaste spijs? Precies over deze dingen. Namelijk, over die vaste spijs, namelijk die dingen die verborgen zijn, die hemelse waarheden. Wel over nieuwtestamentische waarheid, natuurlijk, maar over de hemelse toepassing daarvan in onze tegenwoordige bedeling. Waarbij wij die wedergeboren worden niet een bestemming krijgen op een nieuwe aarde in het beloofde land, of een nieuwe aarde of zo, wat er maar wezen mag. Maar waarbij wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond inderdaad een hemelsburgerschap en een hemelse erfenis ontvangen. Dat is waar het om gaat, het vaste spijs. Nou goed. Maar hier staan nog vele dingen, heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, die in hoofdstuk 14 en 15 al genoemd was, namelijk de geest der waarheid. En waarom hij zo heet voor de gelegenheid, dat weet je toch, hè? Staat er gewoon achter, hoor. Hij zal u namelijk in heel de waarheid, enkelvoud, en niet alle waarheden. Hij zal u in al, namelijk heel de waarheid, leiden. Wat is de waarheid? Heb ik één hoofdstuk verder even gelezen. Want één hoofdstuk verder bidt de Heer Jezus en zegt: heilig ze in uw waarheid. Maar daar waar wij geheiligd worden in de waarheid, gebeurt dat door de geest, die dan ook genoemd wordt de geest der heiligmaking. Heilig ze in uw waarheid, gebeurt door de geest. Die geest wordt dan ook genoemd geest der heiligmaking, meestal verkort tot Heilige Geest. Jawel. Maar die geest wordt dus ook genoemd geest der waarheid. Die ons heiligt in de waarheid. En vorige keer hebben we het erover gehad. Die ons leidt tot zoonschap. Met korte zowel als lange ei. Onthouden, hè. Goed. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Want de gedachte is dat weliswaar de waarheid is het woord God. Dat staat erachter, hè, in Johannes 17. Heilig en in uw waarheid en dan uw woord is de waarheid. Als dus de geest ons zou leiden in heel de waarheid, zou de geest ons dus leiden in heel de Bijbel. In heel de schrift. Die immers van God is ingegeven, dan wel van God begeesterd is. Want dat staat er eigenlijk letterlijk in Timotheus, hè. Die geest zou ons namelijk leiden in heel de schrift, waarbij dingen die bedekt waren, met name in het Oude Testament, alsnog ontdekt, namelijk geopenbaard of ontsluierd zouden worden. Daarom bidt Paulus, opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, ons zou geven een geest der openbaring in kennis van Christus. Want kennis van Christus zou geopenbaard moeten worden. Niet bekendgemaakt, hoewel het dat ook is. Maar geopenbaard, dat wil zeggen, de bedekking zou weggenomen worden. En daar waar het Oude Testament spreekt over Christus, ligt er van nature gewoon een bedekking over. En waar wij de geest ontvangen en wedergeboren zijn en ons aan de leiding van die geest overgeven, daar zal die geest ons leiden in heel de waarheid. En in de praktijk betekent dat dat wij met name uit het Oude Testament dingen leren verstaan die we vroeger absoluut niet konden zien. En daar zal het bovendien tot gevolg hebben dat waar wij dachten dat de Bijbel sprak over de natuurlijke mens, in al onze hoogmoed dachten wij dat, de mens naar Gods beeld en gelijkenis, dachten wij ging over ons. He, toch? Nagevraagd aan, weet u die ook alweer, professor Runia. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, dat gaat over ons. Toen zei Paulus, nee, dat gaat over Christus. Hebreeën 2, toen zei Runia, nou, de psalmist die kan daar nooit aan gedacht hebben. Waarom nou niet? Als de geest in hem werkte, wel. Als de geest niet werkt, niet. Zodat we de man danken voor zijn persoonlijke getuigenis. Zo zit dat gewoon. Hè? Ja, want de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen des geestes Gods, want die zijn een dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt wel alle dingen. Dat staat toch gewoon in onze Bijbel. Ja. Nou goed, die geest zal ons in heel de waarheid leiden, zal ons erbij brengen bij het verschijnsel dat het Oude Testament, maar de Bijbel in het algemeen, maar in het bijzonder het Oude Testament spreekt over Christus, wat wij wellicht niet zien. Maar die geest die wij zouden ontvangen, zou deze bedekking wegnemen. Of met nog eenvoudiger termen, wanneer wij tot de Heere bekeerd zijn, 2 Korinthe 3, zal de Heer de bedekking wegnemen. Of zelfde 2 Korinthe 3, waar wij tot Christus gekomen zijn in geloof, zal Christus de bedekking wegnemen. Heel simpel. En waar men niet gelooft, waar men zich niet onderwerpt aan het woord Gods, blijft er een bedekking over het woord Gods liggen. Want het is diezelfde God die gezegd heeft, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Excusez. De uitdrukking zwijnen, maar dat staat nog eenmaal ook in de Bijbel. Dan blijft het bedekt. Maar waar we de geest ontvangen, zal die geest ons in heel de waarheid leiden. En dan verder in Johannes 16, vers 13. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Dat zouden wij ook niet moeten doen. Van onszelf spreken. Dan komt er uit het hart alleen maar de verkeerde dingen voor. Voort. En wij zouden ook niet over onszelf spreken. Ik geloof dat de uitdrukking dat betekent eigenlijk. Hij zal niet over zichzelf spreken. Maar het maakt in de praktijk niet uit. Want waar men uit zichzelf spreekt, spreekt men gewoonlijk over zichzelf. Dat is hetzelfde namelijk. En het voorbeeld van de kunstenaar, zal ik maar zeggen, heb ik al genoemd. Het creatief werk, dat is wat uit het binnenste, uit het bevinding, wat er bij wezen mag, van de mens voortkomt enzovoort. Maar het gaat dus niet alleen uit hemzelf, maar daarmee ook over hemzelf. Daar is geen onderscheid in te maken. En dat is met God ook zo. Het gaat uit hemzelf, maar daarmee over hemzelf. En hier wordt het toegepast op de geest. Want God is nu eenmaal geest, het maakt niet zoveel verschil, hè. Er staat dus gewoon, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En als die geest in ons woont, gaat hij weer. En in ons werkt, als dat ons nieuwe leven is, zullen wij spreken wat wij gehoord hebben. Van het woord Gods uiteraard, want daar gaat het hier over. Nou, daar gaat het, hè. Geest is leven. Waar men die geest ontvangt, zal men het woord Gods dus spreken. En dan ben ik weer in 1 Korinthe 2 over die melk en vaste spijs enzovoorts. Maar daar staat, we hebben niet ontvangen de geest der wereld. En dus wijsheid van de wereld, want daar gaat het over in de eerste hoofdstukken van 1 Korinthe. Maar we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden, want dat is het doel van die geesten, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus als je van een mens wil weten in hoeverre de geest Gods in hem werkt, in hoeverre hij die geest ontvangen heeft, dat zou moeten blijken uit zijn wetenschap aangaande wat hij van God ontvangen heeft. En als men niet weet van wat men van God ontvangen heeft, dan kun je er zeker van zijn, dan werkt die geest daar in ieder geval niet. Want wij hebben de geest Gods ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want die geest zou ons in heel de waarheid leiden. En waar wij weten wat ons van God geschonken is, zullen wij dus ook spreken over de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is tot eer van God, dat is duidelijk. En dat we daarmee ons lichaam, in het bijzonder de tong, stellen tot een gode welbehagelijk offer, dat lijkt mij ook duidelijk. En nou ben ik weer terug in Johannes 16, vers 13. Zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen zal hij u bekendmaken. En ik moet u erop wijzen dat de term toekomende dingen in Bijbels taalgebruik, dat wil zeggen bij deze schrijver, dat deze uitdrukking bij deze schrijver in Bijbels taalgebruik de aanduiding is van wat wij gewoonlijk noemen het nieuwe verbond. Toekomende dingen zijn de dingen van het nieuwe verbond. Zoek het maar na, neem de concordantie, neem de uitdrukking maar, dan kun je het zo weer terugvinden. Toekomende dingen, toekomende eeuwen, alles wat toekomend is, gaat altijd over het nieuwe verbond. En dat wat onder het nieuwe verbond tot stand komt, zijn ook per definitie de betere dingen. Nou, de toekomende dingen, namelijk de waarheden van het nieuwe verbond, die zal hij u verkondigen. Daarin zal hij u leiden. Dat zijn de dingen die van Gods wegen door de geest aan ons bekend zouden gemaakt worden. Dat zijn de dingen die wij uit de schrift, de waarheid namelijk, leren verstaan wanneer wij onder de leiding, het is een heel sterke term, sorry. Maar wanneer we onder de leiding of werking van de geest inderdaad het woord Gods openen en bestuderen. Zo komen wij tot kennis van hem. Het is trouwens het enige doel van ons leven en het enige doel ook van het werk van de geest in ons. Namelijk dat we zouden komen tot kennis van Christus. Hem zouden kennen en dus de opgewekte Christus zouden leren kennen. Dan moet ik het letterlijk citeren weer, staat de vertaling. Hem zouden kennen, namelijk de kracht van zijn opstanding. Opdat wij zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Efeze 1. Kan niet missen. Toekomende dingen zal u verkondigen. En vers 14 zegt dan, die zal mij verheerlijken. Want waar deze heilige geest, namelijk waar de geest van Christus, namelijk waar Christus zelf feitelijk in ons is en in ons werkt, daar wordt Christus in ons verheerlijkt. En aangezien het doel van het werk van Christus is de verheerlijking Gods, wordt dus God in ons leven verheerlijkt. Men lezen hoofdstuk 17. Waar de Heer zelf zegt dat het doel van zijn werk was en is en zal zijn de verheerlijking Gods. De verheerlijking van zijn Vader. En hier staat het over de geest. Hier in 16 vers 14. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En dat is de variant op de uitspraak van Efeze 1 vers 3. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En meer specifiek in de hemel, maar daar gaat het nog niet eens over nu. Maar wel in Christus. Waar dus gezegd wordt dat alle zegeningen van Christus per definitie ook onze zegeningen zijn. En de geest openbaart ons die dingen. De dingen die ons van God en in Christus dus geschonken zijn. Dat zouden we leren verstaan. Niet wat wij zelf zijn, wie wij zelf zijn, maar we zouden leren verstaan wie Christus is, opdat we aan hem deel zouden hebben. En waar wij aan hem deel hebben, waar Christus werkzaam is in ons, daar zullen wij ook navolgers van Christus zijn. Dat heb ik ook nagevraagd in Kampen. Bij een Tommy. Maar dan, hè? Is niet te moeilijk. Tommy van Kampen. Jij is wat omhoog gevallen. Dus die heette dus de Thomas de Kempis. Die ging zitten op de dichtstbijzijnde berg. Dat was de Agnietenberg. In Zwolle. Als je goed kijkt kun je het net zien, hè? Zeker een halve meter boven het maaiveld, maar daar gaat het nou niet om. Nou, ik denk dat de rest van het land ook regelmatig onderliep in die dagen toen nog. Maar daar gaat het nou ook weer niet over. Hè. Maar Thomas van Kempen dus, hè, van Akempis moet je dan zeggen. Hè. Nou, in ieder geval, die...
Ik ook.
Hè?
Ik ken hem alleen maar onder de naam Thomas van Kempen.
Ja, natuurlijk. En die schreef een boek en dat heette... En meer weten wij er ook niet van. Hè? De navolging van Christus, in populair Nederlands. Maar dat is waar het in het leven van de gelovigen over gaat. Navolging van Christus. Nou, wat deed Christus? Sterker, want ik moet eigenlijk vragen, wat doet Christus? Maar is iets moeilijker. Met antwoord blijft gelijk. Zijn Vader verheerlijken. En waar wij navolgers van Christus zijn, verheerlijken wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die immers de Vader der Heerlijkheid is, Efeze 1. Maar ik zou moeten citeren natuurlijk Romeinen 6 in dit verband. Dat is een enige bladzijde verder, merk ik. Romeinen 6, waar staat in de twee, nou ja, in vers 4 zal ik dan maar zeggen van Romeinen 6. Daar staat, wij zijn dan met hem, met Christus, begraven door de doop in de dood. Niet te verwarren met water. Doop in de dood. Hè? We hebben namelijk deel aan. We zijn één met hem in zijn dood. Want doop staat voor eenheid, gemeenschap. Onderdompeling zeggen we dan. Komt er dicht in de buurt. Maar goed. Door de doop in de dood. Op dat gelijke wijs. Let op. Hè? Op dat gelijk dit al zo dat. Gelijke wijs Christus. Al zo ook wij. Gelijkerwijs Christus gestorven is, alzo ook wij. Gelijkerwijs Christus begraven is, alzo ook wij. Gelijkerwijs Christus gedoopt is in de dood, alzo zijn ook wij gedoopt in de dood. Dat wil zeggen, één met de dood. Want dat is wat het betekent. En zo sprak de Heer daar zelf ook over, hè, over zijn dood. Als over een doop. Een eenwording met de dood namelijk. Wel, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, alzo ook wij. Nou, meer hoef ik niet te zeggen eigenlijk. Opgewekt zijn. Maar het staat er uitgebreider. En gedetailleerder. als gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Dat wil zeggen, opdat hij de vader zou verheerlijken. Wel, opdat gelijkerwijs Christus dus leeft en sindsdien de vader verheerlijkt, alzo ook wij. Sinds wij met hem zijn wedergeboren tot een levende hoop, sinds wij met hem zijn opgewekt, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Men zegt niet dat dat er niet staat, want dan leest u niet nauwkeurig genoeg. Dat is wat er staat. De formulering is: alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, zodat het wij opgewekt zijn, wedergeboren zijn met Christus, opdat wij zouden wandelen in nieuwheid des levens. Opdat wij dus een nieuw leven niet alleen zouden hebben of ontvangen door onze opstanding. Het gaat er juist om dat dat leven ook geleefd zou worden. Opdat wij dus in nieuwheid des levens wandelen zouden. Je kunt ook zeggen, ook wij hebben nieuw leven ontvangen, net als Christus, opdat wij in dat nieuwe leven ook zouden wandelen. Nog anders. Uit geloof zijn wij wedergeboren tot een levende hoop, opdat wij uit het geloof zouden wandelen. Ja, leven. In de meer praktische toepassing van de term. Maar dat nieuwe leven van Christus kenmerkt zich door dat leven de Vader verheerlijkt. Het is een leven tot heerlijkheid des Vaders. Men lezen opnieuw Johannes 17. Onder andere dan. En ons nieuwe leven, dat is het leven van Christus in ons uiteraard. Hè. Maar ons nieuwe leven, dan wel de werking van de geest in ons, dan wel de goddelijke natuur in ons, of hoe het maar heten mag, kenmerkt zich door dat God verheerlijkt wordt daarin. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Corinthiërs, die over het algemeen niet zo diepgrepen dan wel hoog vlogen. Dus Paulus schreef aan hen: gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat kon ik het niet zeggen, duidelijker ook niet, denk ik. Zo verheerlijk dan God, niet eens in uw leven. Hoewel het niet onjuist zou zijn, maar het zou tot misverstanden leiden, vooral bij de Corinthiërs. Die dachten bij leven aan hun eigen oude natuurlijke leven. Zo zonder meer en zonder uitzondering. Dus, zei Paulus, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. De gedachte is eigenlijk, men is gekocht door het bloed van Christus. Wat dikwijls niet begrepen, want wij, volk van handelaren, en er was nog wat trouwens, maar in ieder geval van handelaren, wij denken, er wordt een prijs betaald en dat is het dan. Maar de Bijbelse gedachte is, wij zijn gekocht door het bloed van Christus. Het idee is namelijk dat dat bloed van Christus, dat leven van Christus in ons is. En daardoor zijn we het eigendom van Christus. Moeilijker is het niet. Hij heeft ons zijn geest gegeven, daarom zijn we het eigendom van de geest. Hij heeft zijn geest in ons lichaam gegeven, daarom is ons lichaam een tempel van die geest. Hij heeft ons zijn bloed gegeven, dus ons lichaam is nu zijn lichaam, want zijn bloed is in ons. Ook gehoord het laatstelijk in 1 Korinthe 12. En 11 trouwens. Maar goed, daar gaat het ook verder niet om. Wij zijn zijn eigendom, zijn leven is in ons. En daarom zal ons lichaam inderdaad aan hem gewijd worden. Tot heerlijkheid des vaders. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en hoe het allemaal maar heten mag. En de werking van de geest in ons is dat hij ons leidt in heel de waarheid. Dat is al spreken over de toekomende dingen, de nieuwe verbond. Dus dat hij Christus zal verheerlijken in ons. Dat hij uit dat van Christus zal nemen en het ons zal bekendmaken, want wij hebben deel aan de zegeningen van Christus. Dat is de gedachtegang. En waar die geest in ons werkt, zijn wij dus per definitie navolgers van Christus. En wat doen we dan? Offeren met de stem der dankzegging. En dat was Jona, dat ben u inmiddels vergeten natuurlijk, maar dat was Jona 2 weer. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wel, daar komen we op terug. Nou, wat letterlijker en wat directer. Na de pauze. Wij waren bij vers 9 van Jona hoofdstuk 2. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. En wat ik beloofd heb, zal ik betalen, het heil des Heren, staat er vervolgens. Deze uitspraken uit vers 9 vinden wij op vele plaatsen in de psalmen. Want zoals gezegd, heel dit gebed is niks anders dan een bloemlezing uit de diverse psalmen. En dit hoofdstuk, dit gebed van Jona, geeft dan ook een illustratie van de wijze waarop die psalmen zouden worden toegepast. Namelijk in de eerste plaats op Christus zelf, in de tweede plaats op het gelovige overblijfsel van Israël, daarvan afgeleid. Zouden die psalmen moeten toegepast worden op de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Dat is waar het over gaat. Want het is in de eerste plaats dan weliswaar een gebed vanuit het dodenrijk, maar het is net zo goed een gebed vanuit deze tegenwoordige tijd, waarin de dood heerst in deze wereld, waar duisternis heerst in deze wereld, maar waar wij uitzien naar de toekomende verlossing, in bijzonder dan de verlossing van ons lichaam, inderdaad zo ongeveer op de derde dag. Nou goed, ik neem eerst mee naar Psalm 50... Psalm 50. Er staan altijd van die prachtige opschriften boven. De ware godsdienst staat er hierboven. Maar goed. Bijzonder dan vers 14 van Psalm 50. Waar staat: offert Gode dank. We hebben hem al. Men zou dank offeren. Men zou Gode offeren met de stem der dankzegging. Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste uw geloften. En gelofte betalen wil zeggen dat men die geloften ook nakomt. Makkelijk genoeg. Maar die beide gedachten vinden we achtereenvolgens in Jona 2 vers 9. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging en wat ik beloofd heb zal ik betalen. Precies hetzelfde dus, hè? Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste uw gelofte. Wat er onder verstaan moet worden, staat er in Psalm 50 ook bij. Namelijk, roept mij aan, dat is vers 15. En ik zei namelijk, er staat en natuurlijk, het eerste woord van vers 15. Maar zoals gezegd, in veel gevallen betekent het gewoon namelijk. Namelijk, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij, dat is het resultaat dan, en gij zult mij eren. Hoe dan? Wel, dat stond in het voorgaande vers. Gij zult mij eren door mij dank te offeren en mij uw geloften te betalen. De gedachte is dat verlossing leidt tot verheerlijking van God zelf. Nou, dat lijkt me een heel duidelijke deze. Daarna vinden we de uitdrukking nog een keer herhaald en toegelicht in vers 23... waar staat: wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Die zal ik in heel de waarheid leiden, denk ik dan. Want er komt op volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde neer. De uitspraak: wie dank offert, die zal mij eren. Moet je natuurlijk niet lezen als: ja, wie een dankoffer brengt, die moet mij vervolgens op grond daarvan ook eren of zoiets. De gedachte is gewoon dat men dank offert door God te eren. En waar de offers onder de Levitische dienst, zal ik maar zeggen, in de praktijk niet bedoeld waren tot eer van God, maar gewoon als het volbrengen van een ritueel wat alleen maar voorgeschreven was, zei God ook inderdaad: ik heb aan uw offers geen welgevallen. Maar als men echt zou offeren, dank offeren, dan zou men inderdaad God eren in zijn leven. Eerst met de tong, maar daarna met het hele leven. Precies zoals vers 13, 14, 15 of 14 en 15 van deze psalm ook zeggen. En dat God eren zou men doen door zijn weg aan te stellen. De gedachte is gewoon die van dat men, nadat men wedergeboren is, een loopbaan voor zich heeft. Zoals bij de natuurlijke mens het nou precies hetzelfde is. Als hij geboren is, heeft hij een loopbaan voor zich. En wij zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Met de woorden van Hebreeën 12. Maar er hadden net zo goed andere hoofdstukken kunnen zijn in het Nieuwe Testament. Want er wordt veel over gesproken. Wie zijn weg aanstelt en dus de voorgestelde weg loopt. Tot diegene wordt gezegd, ik zal hem Gods heil doen zien. Want de geestelijke mens, die dus inderdaad de loopbaan des geloofs loopt, die geestelijke mens zal inderdaad de Heer leren kennen. God zal zich aan hem openbaren. Dat is de gedachte. U weet wel, zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Dat is ook Hebreeën trouwens. Ik weet ze gewoon niet meer welk vers. Ook 12 geloof ik, Hebreeën 12, waar die loopbaan genoemd wordt. Ik doe het niet met opzet, maar Hebreeën 12. Men zal de heiligmaking niet vergeten, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zien dus in de zin van kennen, dan wel communiceren. Want ook, ook die betekenis zit aan het woord zien vast. In het Nederlands wat minder dan in het Engels, maar dat maakt nou verder niet uit. Dus die zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Het is een algemene en zeer uitgebreide nieuwtestamentische waarheid dat God zich bekend maakt, niet aan de mens in het algemeen, maar slechts aan de gelovigen, maar dan weer, wat subtieler, niet aan de gelovigen in het algemeen, maar in bijzonder aan de gelovigen die dus uit geloof leeft, die zijn loopbaan loopt. Dat is ook, nou Hebreeën 12 wil ik niet zeggen, maar Hebreeën 11 dan toch in elk geval wel. Men zou uit het geloof leven, laatste verse van Hebreeën 10, en men zou dat doen in navolging van vele oud-testamentische gelovigen, Hebreeën 11, aan wie God zich ook inderdaad heeft laten zien. En zo is het met ons ook, waar wij leven in zijn dienst, waar wij wandelen in de eerste plaats om hem eer te geven, zal hij zich aan ons bekendmaken. En daar waar hij dat doet, zullen wij veranderd worden naar zijn beeld. En dan ben ik weer terug in 2 Korinthe 3, waar wij immers de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen en daarvoor vervolgens loon zouden ontvangen in de toekomst, enzovoorts. Het is een zeer algemene Bijbelse gedachte. Er staat er nog korter. Er staat zelfs dat als men de Heer verloochent, zal de Heer ook ons verloochenen. Dat is de negatieve variant, waar wij de Heer niet willen kennen in de praktijk van ons leven, hem dus niet willen dienen, zal hij zich ook door ons niet laten kennen. En waar wij in de praktijk van ons leven zeggen, ik ken hem niet. In de praktijk zeggen we dat, ik ken hem niet. Daar zal hij in de praktijk van zijn leven ons niet kennen. Heb je dat? Staat er ook hoor, maar er staat in het laatste deel nog van Hebreeën 10. Daar staat dat de rechtvaardige uit geloof zou leven. En wie zich onttrekt, zegt de Heer, geciteerd uit Habakuk, wie zich onttrekt, mijn ziel, en ik zeg al zo vaak, ziel betekent wandel, ziel is het praktische leven. Mijn ziel, zegt de Heer zelf, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen of geen welgevallen. En dat betekent dat de Heer zich in de praktijk niks aantrekt van die gelovige, die mens, die in de praktijk zich van hem niks aantrekt. Waar wij een eigen loopbaan lopen, een overeenkomstig deze wereld, heeft de Heer geen boodschap aan ons. Maar gewoon, waar wij geen boodschap hebben aan hem, heeft hij geen boodschap aan ons. Waar wij hem niet dienen, zal hij ons niet dienen. Waar wij niet betrokken zijn in zijn werk, wil hij niet betrokken worden in ons werk. Waar wij niet naar hem omzien, ziet hij niet naar ons om, enzovoorts. Het heeft niks te maken met of we al of niet in de hemel komen of zo. Maar het heeft te maken met, niet met de zaligheid van de geest dus, maar het heeft te maken met de zaligheid der ziel. Het heeft dus te maken met loon, uiteindelijke heerlijkheid, enzovoorts. Maar hier staat het natuurlijk, zoals meestal, in de positieve zin. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. En waar wij hem offeren, let op, in vers 23 van Psalm 50 staat niet alleen met de tong, maar het wordt gehad gewoon in het algemeen. Het is niet alleen de stem der dankzegging, maar het is gewoon helemaal een leven tot eer van hem. Daar zal hij zich aan ons bekendmaken, doen kennen, zal hij ons zegenen enzovoort. Het is trouwens dezelfde algemene gedachte als uit de Hebreeënbrief, waar wij naderen tot de troon der genade en ons dus aan degene die op die troon zit onderwerpen. Zal hij ons geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar dat is de eenvoudigste manier, denk ik, om het te zeggen. Maar de grondgedachte blijft die van 14 en 15 in hier in Psalm 50. Namelijk, wij offeren God dank, wij betalen de Allerhoogste onze geloften, want wij roepen hem aan in de dag der benauwdheid en hij heeft, of wij riepen hem aan in de dag der benauwdheid, maar we doen het in wezen natuurlijk nog, en hij zal ons uithelpen. En voor de trouwe luisteraars, u weet wie de helper is? De helper is per definitie de hoge priester van het nieuwe verband. Overal in heel de Bijbel. U weet wel, Eliezer, Eliasar. Goed, daar gaan we niet verder op in, want ik heb nog een paar schriftplaatsen voor u. Ik neem u even mee terug naar Psalm 22. U weet wel, dat is die beruchte psalm. Nou, de psalm niet, maar wel vers 2 van die psalm. Waar staat in vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als ik het open heb liggen, kan ik het zeker niet nalaten om voor de gelegenheid de zin dan toch maar even verder te lezen, voordat we weer de uitgebreide filosofische beschouwingen krijgen over wat het betekent om van God verlaten te zijn. Want daar hebben we niet zoveel aan. Het gaat erom wat de schrift er zelf onder verstaat en wat de Heer eronder verstaan heeft, de Heer Jezus. En dan staat er hierbij: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En wanneer we commentaar zouden leveren op de vertaling, dan moet ik u zeggen dat wat vertaald is met waarom, kan net zo goed vertaald worden met hoe lang. Mijn God, hoe lang hebt gij mij verlaten? Als het tenminste over tijd gaat. En anders zou het vertaald worden met hoe ver hebt gij mij verlaten? Maar het gaat over tijd. Dus hoe lang hebt gij mij verlaten? En wij weten hoe lang. Toch? Tot op de derde dag. Nagevraagd bij Jona, en bij Hosea, en bij Jozua, en bij Yeshua, of hoe ze allemaal maar heten mogen. Bij nog een paar mensen, bij Rachab, maar dat is niet zo netjes. Maar niet te min, de derde dag, want op de derde dag komt de verlossing. Dus hoe lang of waarom of hoe ver hebt gij mij verlaten? Wel, de gedachte is dat de Heer Jezus, die deze woorden in de mond neemt, inderdaad eerst zou sterven om daarna verlost te worden op de derde dag. Dat is de gedachte. Goed. Maar daar ga ik nog verder niet op in. Waar ik op inga, is op de woorden die daarna gesproken worden, want het eerste deel van de psalm is een gebed inderdaad om verlossing uit de dood in het algemeen, en meer specifiek toegepast op verlossing van het kruis, het lijden des kruises, of hoe het maar heten mag. Er zijn meer woorden die in dat verband trouwens aangehaald worden in het Nieuwe Testament uit deze psalm. Maar ik neem de draad op in vers 19... ter herkenning. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Heb je dat? Herkenbaar, hè? Ook woorden van de Heer Jezus dus. Maar gij, Heere, wees niet verre, aansluitend bij vers 2, verre zijnde van mijn verlossing. Gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Dan komt de priesterschap van het nieuwe verbond weer om de hoek zetten. Ik doe het er niet om, hoor. Maar je vindt nog eenmaal dezelfde dingen altijd bij elkaar, hè? Red mijn ziel van het zwaard, een beeld van de dood. Red mijn eenzame, nou ja, eigenlijk mijn enige geborene, want het is hetzelfde woord. Eenzaam. Men vertaalt met eenzaam, het is enige, gewoon En dat is een woord wat gewoonlijk vertaald wordt met enig geboren, om een of andere duistere reden die ik nou toch niet ga toelichten. Maar red mijn eenzaam of enig geboren eigenlijk van het geweld des honds. Dat is de helle hond, bij de klassieken wel bekend. En ik bedoel niet Asterix deze keer, nee, ja, deze keer niet. Goed. En dan verlos mij uit des leeuwenmuil. Denk maar aan de leeuwenkuil in de dagen van Daniel. Ook een beeld van de dood. Een verscheurende dood. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Nou ja, eenhoornen zijn gewoon stieren. Maar die stonden in vers 13 al genoemd, eigenlijk. Stieren van Bazan heten ze daar. Dat zijn wat wij noemen oerossen. En dat men vertaalt met eenhoorn, dat is hoogst ongelukkig. En ook hoogst onbegrijpelijk, overigens. Maar vooruit. Maar als die verlossing komt, als deze redding komt, als de Heer niet meer verder, niet meer verre is van deze, van zijn verlossing. Kortom, als de psalmist, maar het is natuurlijk niet David, maar de zoon van David. Volgens Petrus wist David dat ook, hè, Handelingen 2. Wel, als deze psalmist en dus als de Heer zelf verlost zou zijn uit de dood, wat zou hij dan doen? Vers 23, zo zal ik, u loven met de stem der dankzegging of zoiets. Maar hier staat, zo zal ik uw naam en dus uw reputatie en dus uw heerlijkheid, want dat is wat het in de praktijk is. Kijkt u maar in het goed Nederlands woordenboek onder het begrip naam en dan zult u zien dat het die betekenis heeft. Uw heerlijkheid, uw eer, uw roem. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En ze bekendmaken. En zal dus met de tong in de eerste plaats de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid des Heren verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En via het synonieme parallelisme, wat het maar wezen mag. Via deze twee zinnetjes die we voor de gelegenheid onder elkaar schrijven dus, zijn deze broederen dezelfde als de gemeente. En uw naam vertellen aan die broederen is hetzelfde als u prijzen in de gemeente. Want uw naam is uw lof, uw prijs, uw heerlijkheid of wat er maar wezen mag. En die gemeente, u weet wie het is, hè? Nou ja, in de toekomst het gelovig overblijfsel van Israël. Wanneer die gemeente van het gelovig overblijfsel van Israël gebouwd zal worden in Petra. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. Toch? Nou goed, daar hebben we het nog eens over. Maar in onze dagen, de gemeente, namelijk wij, de gemeente, het lichaam van Christus. Dan wel de broederen des Heren, want hoewel wij de Heer niet meteen als onze broeder zien, ziet hij ons wel als zijn broederen. En hij schaamt zich niet ons zijn broederen te noemen, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. En nu citeer ik dus uit Hebreeën 2, vers 12. Waar deze tekst wordt toegepast op onze dagen, dus op de gemeente. Ik kom er hopelijk zo op terug. Nou, ik was het eigenlijk niet van plan, maar nou, laat ik hem dan even meteen ernaast leggen. Ik zei toch, mijn aantekeningen zijn onvolledig. Is ook niet volledig te krijgen. Geen mogelijkheid. Maar Hebreeën 2, waar gezegd wordt in vers 9... Nee, in vers 8 en al wat ervan vooraf ging, vanaf 1 vers 1. Waar gesproken wordt over Christus, de zoon des mensen, die uitermate verhoogd gezeten is in de rechterhand Gods. En die met eer en heerlijkheid gekroond is, in overeenstemming met de woorden van Psalm 8. En dan staat er dat de Heer Jezus volgens Psalm 8, hier in vers 9, een weinig, dat wil zeggen voor korte tijd, minder dan de engelen geworden was. En die zeggen bijna goddelijk gemaakt, want dat is een onzinnige vertaling. Hij was voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Waarom? Opdat hij beneden de engelen gesteld, namelijk als mens, voor allen de dood smaken zou. De dood ervaren zou, de dood proeven zou. Hij zou voor allen sterven, namelijk Hij zou namelijk, vers 10, vele zonen, helaas vertaald met kinderen, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, met een korte ei, maar daar heb ik al eens wat van gezegd, hè. Vorige keer had ik al langer mogen zijn, dus het maakt me niks uit. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daartoe moest hij zelf eerst door lijden geheiligd worden. Dat is wat vers 10 zegt. Maar hij zou dus inderdaad de dood ingaan en de dood weer uitgaan. En zo door de uitgang te wijzen uit de dood, door die weg te wijzen, door een verse en levende weg te openen, de dood uit en zelfs de hemel in, Hebreeën 10... zo zou hij inderdaad vele zonen voorgaan en dus die vele zonen Gods tot heerlijkheid leiden. Want de Zoon Gods leidt, kort hij, vele zonen tot heerlijkheid. Maar het ging dwars door lijden. Dat is wat hier gezegd wordt. Want staat er dan in vers 11, want hij die heiligt en dus vooraan gaat door het lijden heen, en zij die geheiligd worden, degene die hem volgen door dood en opstanding heen, maar daar hebben we al het een en ander van gezegd aan aanleiding van Romeinen 6. Die zijn allen één, staat er. Uit één. Let op de spatie tussen uit en één, hè? Want anders staat er wat anders. Zelfs het tegenovergestelde. Zij zijn allen uit één. Uit één stuk. Ze zijn één namelijk. Van één lichaam namelijk. En omdat die eerste zoon, omdat die vele zonen deel hebben aan die eerstgeboren zoon, omdat ze samen één geheel zijn, moet het dus zo zijn dat die eerste, die anderen die hem volgen, broeders noemt. En dat zegt Paulus ook hier. Hij zegt, want ze zijn alle uiteen. En om die reden schaamt hij zich niet hen, ons dus, hen broeders te noemen. En dan zeggen wij, staat dat dan in de Bijbel, dat hij hen broeders noemt? Ja, wist, zegt de apostel Paulus, die zegt, dat staat er inderdaad. Want hij zei, ik zal uw naam, vers 12 in Hebreeën 2, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, dat zijn wij dus. En in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Zodat het fundamenteel de Heer Jezus Christus zelf is die zichzelf aan ons bekend maakt en daarmee de lof zingt, in de meer gebruikelijke Nederlandse betekenis van de term, de lof zingt van zijn hemelse Vader. En al wat aan ons bekend gemaakt wordt door Christus en via het woord van Christus is tot de heerlijkheid des Vaders. En voor zover de Geest het doet, zei de Heer ervan, hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Precies hetzelfde. Tot heerlijkheid des Vaders dus. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dan volgen nog een paar andere citaten uit het Oude Testament, maar die zal ik me verder niet meer lezen. Maar niettemin, hier blijkt dus weer de Psalm 22 gewoon toegepast worden. Eerst op Christus, maar via Christus komt het terecht bij de gemeente. Bij degene die hem navolgen, diezelfde weg gaan. Die navolgers van Christus zijn, die het voorbeeld van Christus navolgen. Het voorbeeld van leven uit geloof namelijk. Kortom, het voorbeeld ook van het lijden verdragen, van lijdzaamheid, opdat wij inderdaad in de toekomst verheerlijkt zouden worden in de wetenschap dat waar wij met hem lijden, ik zit al inmiddels in Romeinen 8 weer, waar wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Want indien wij kinderen Gods zijn, zijn we erfgenamen Gods en dus mede-erfgenamen met Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Vers 17 van Romeinen 8 was dat. En daar in de buurt, want heel gedeelte spreekt daarover. En zelfs spreekt het over lijden tot zoonschap. Met een korte ei dus weer. Nou goed, terug naar de psalm. Als er dus staat in vers 23 van psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen, zijn dat woorden die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus en die betrekking hebben op het werk wat hij zou doen na zijn verlossing uit de dood. En het werk van God, het werk van Christus, moet ik eigenlijk zeggen, in onze dagen, is immers niet anders dan dit. Ik zeg altijd, het goddelijke werk nu is de verzameling en opbouw, maar gewoon dus de bouw van de gemeente. En die gemeente wordt gebouwd door het woord van Christus, dat bekendgemaakt wordt. En als u zegt, ja, maar het is toch gewoon de prediking van het evangelie door ons enzovoort, hoezo doet de Heer dat? Dan zeg ik, dan ben u slecht op de hoogte, want de gedachte is dat dat woord van Christus inderdaad weliswaar uit onze mond eventueel komt, maar dan toch in de eerste plaats is het van hem en door hem in onze harten gelegd. En ik ben er stellig van overtuigd dat in vele gevallen, want ik bedoel gewoon bijbels, de Heer ook soms tamelijk rechtstreeks door ons spreekt en onze lichamen en dus ook onze tong gebruikt om inderdaad woorden te spreken tot heerlijkheid Gods. En dat is inclusief gewoon de prediking van het evangelie. Ik bedoel gewoon dit. Ja, het klinkt toch al zo arrogant als ik het nou hier vandaan zeg. Maar ik bedoel gewoon dit. Dat de Heer tegen zijn discipelen bijvoorbeeld zei, als het één keer zo over is, hij zegt, maak je nou niet bezorgd over wat je zeggen zult. Want ik zal u de woorden in de mond geven. Begrijp je me goed? We hebben het nou niet zozeer over de gave van profetie, want die geeft God niet meer. Dus niet woorden rechtstreeks van God. Maar het gaat erom dat waar wij gevuld zijn in onze harten met het woord Gods, wanneer het woord van Christus in onze harten is, dan is hij ook bij machten om die woorden uit onze harten wellicht op te diepen en ze in de mond te leggen. Zo gaat het en ik hoop dat ik niet de enige ben die die ervaring heeft. Maar zo is het wel, zo werkt het. Hij zou inderdaad door ons spreken, maar veronderstelt onderwerping aan hem en aan zijn woord. Wanneer het woord in onze harten is, is niet in het verstand bedoel ik, maar zo, hè, maar inderdaad in onze harten, wanneer het levend in ons is, dan is de levende Christus in ons, dan wel de geest van Christus in ons, inderdaad bij machten om dat levende woord vanuit ons hart in onze mond te leggen. En dat zou hij doen. En hij zal dus met recht de lof Gods zingen, inderdaad, te midden van de gemeente. Maar zelfs, te midden van betekent gewoon in, hè, maar hij zou het zelfs doen in de individuele gelovigen. En woorden van die strekking vinden we genoeg in het Nieuwe Testament, dus ik hoef ze ook verder niet toe te lichten. Trouwens, vers 24 van Psalm 22 zegt het ook, gij die de Heere vreest, prijst hem. Of die leestekens daarbij helemaal goed zijn, weet ik niet. Mag voor mij zo, ik heb er geen bezwaar tegen. Maar je kunt net zo goed lezen, gij die de Heere vreest, zult hem prijzen. Als je de Heere vreest, zul je hem ook prijzen. Ofwel, vrezen is hem prijzen. Dat is niet helemaal waar. Het laatste komt uit het eerste voort. Maar niettemin is het één geheel. Of gij die gelooft met het hart, beleid ook met de mond. Het is precies hetzelfde. Nou, al gij zaad van Jacob vereert hem en ontziet hij voor hem al gij zaad van Israël. Daar ga ik maar niet op in. Dan hebben we nog vers 16. Want daar staat het nog, vers 26, sorry. Daar staat het namelijk nog een keer. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Dat mijn had wat mij betreft wel met een hoofdletter gemogen. Want dat is duidelijk genoeg. Toch? Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En dan, ik zal mijn geloften betalen. Heb je dat? Betalen. Ik sta ze allebei. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Waaruit bestaat de gemeente dus? Uit degenen die hem vrezen. En die zouden al hem prijzen, volgens vers 24... Want waar Christus zelf leeft tot heerlijkheid des vaders, alzo, Romeinen 6, zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen en dus leven tot heerlijkheid des vaders. Hier wordt precies dezelfde parallel getrokken. Nou, en dan vers 27, want ik kan er zo moeilijk van loskomen, van die gedachten. Er staat dan, de zachtmoedigen, u weet wel dat zijn luimen en zacht gemoed En een zacht gemoed is niks anders dan de vlezen tafelen des harten.
Een zacht hart.
Een ontvankelijk hart. Zodat men wat ter harte kan nemen. Omdat het woord daarin geplant dan wel gegraveerd zou worden op vlezen tafelen. De zachtmoedigen, gelovigen dus, want het is daar gewoon een synoniem van. Zalig zijn de zachtmoedigen, weet je wel. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. En wat eten wij? Heb ik nagevraagd in Johannes 6. Het manna dat uit de hemel is nedergedaald, waarvan diegenen die de valse ijdelheden onderhouden niet weten wat het is. Ben je nog zo snel? We gaan steeds sneller ook nu. He? Toch? Wij eten het manna wat uit de hemel is nedergedaald. Wij eten het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wij eten van zijn vlees, staat er dan vervolgens in Johannes 6. En wij worden verzadigd. Wij zitten in groepen van 50, denk ik altijd. In het gras, bovenop de berg. We zijn de rust ingegaan, bevreden ontvangen, enzovoorts. En worden gevoed door de Heer zelf. Wij zullen verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Wij zouden hem andersom zeggen, die zin. Degenen die de Heer zoeken, zullen hem prijzen. En waar wij de Heer zoeken in ons leven, hem zoeken te dienen. Op hem georiënteerd zijn, enzovoorts. En hem navolgen, zullen wij de Heer groot maken. Uw ieder hart zal in eeuwigheid leven, want dat klopt. Wat in ons hart is, is immers eeuwig leven. Nou, waarna vervolgens in vers 28 en dan in ieder geval in vers 29 gesproken wordt over de tijd van na onze tegenwoordige bedeling. Wanneer namelijk dat koninkrijk van Christus op aarde zal openbaar worden over alle heidenen. Want daar staat, want het koninkrijk des Heren is des Heren, het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Eerst in de gemeente, maar die vers hebben we net besproken, en daarna onder de heidenen. En de rest van Psalm spreekt daarover, hè? Nou goed, even kijken, ik dacht dat ik nog wat moest zeggen. Nee. Ja, ik wil nog wel even wat zeggen. De einduitspraak van de laatste term dus uit Psalm 22... omdat hij het gedaan heeft, is gewoon die van de Heer Jezus aan het kruis. Ook zijn laatste woord. Het is volbracht. En lees alsjeblieft Psalm 22 en zie dat het primair gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Climax van zijn lijden, maar ook het resultaat daarvan. En de uitspraak omdat hij het gedaan heeft, wordt door de Heer Jezus op zichzelf van toepassing gebracht in de woorden: het is volbracht. Nou, dat was Psalm 22. Daarna noem ik u Psalm 66. En terwijl ik het zeg, zeg ik er tussendoor: het ging immers om, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Uit Jona 2, vers 9, zodat u weet nog waar het over ging. Dus dan gaan we naar Psalm, wat zei ik, 66 geloof ik, hè? Psalm 66, waar ik lees in vers 13. Trouwens, het einde, vers 12 vind ik ook aardig, hoor. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Een moeilijke term, maar dat betekent gewoon dat de psalmist, maar ook dat is in de eerste plaats de Heer Jezus, vervolgd werd en overwonnen werd door de mens als zodanig. Door de wereld, door de zijne en hoe het maar heten mag. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Maar dan staat er, wij waren in het vuur en in het water gekomen. Want in beide gevallen, water en vuur, een beeld van het oordeel. Vuur is een beeld van oordeel, maar water, zoals we inmiddels uitgebreid bij Jona hebben nagevraagd, ook. Maar dan staat er, maar gij hebt ons uitgevoerd, uit dit oordeel, uit dit lijden dus, gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Mooi woord is dat, verversing. Hè? Ja, met SCH bij voorkeur natuurlijk, hè. En dan gaan we nog een tent erachter, verversing. En verversing, u weet wat het is? Dat is eigenlijk hetzelfde als het Bijbelse begrip troost. Namelijk, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Zie, Sarah is dood. Leven Rebecca. Alzo werd Isaac vertroost vanwege de dood van zijn moeder. Toen hij met Rebecca in de tent van Sarah binnenging. Sarah is dood, leven Rebecca. Het oude verbond is beëindigd, leven het nieuwe verbond. Dat heet troost. Heb ik eens nagevraagd aan Noach, die per slot zo heette. Ongeveer, hè, Noach. Vertroosting, trooster, of hoe je het maar vertalen moet, maar dat is wat het is. En in de dagen waar Noach met de mensheid ververst. Toch, de wereld der goddelozen werd geoordeeld volgens de woorden van Petrus. En hij werd de eersteling van een betrekkelijk nieuwe wereld. Dat is wat troost is. Vervanging. De trooster is dus per definitie in de Bijbel de middelaar van het nieuwe verbond. De andere trooster, trouwens ook. Maar ik spreek over Christus natuurlijk. Hè. Nou, hier staat, gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. De vervanging van het oude. Weet u nog, hij is ingegaan, Hebreeën 10, op een verse en dus levende weg. Die ingaat in het heiligdom. En in dat geval zelfs de hemel zelf. Een overvloeiende verversing, opstanding uit de dood dus. En daarna, nadat dat gebeurde, staat er in vers 13... Ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Ik ga dus offeren. Ik zal u mijn geloften betalen. Zie? En dan vers 15, brandofferen van mergbeesten. Knap, hè? Hoe kunnen ze het vertalen? Maar goed. Brandofferen van mergbeesten zal ik u offeren... Met rookwerk van rammen, ik zal runderen met bokken bereiden. Waar? Waar? Leuk, hè? We hadden het er in de pauze over. Ik doe het niet met opzet, zuster, maar... Waar? Te Shela, want dat staat er. Dat de vertalers dat gemist hebben, nemen we hen niet kwalijk, maar... We moeten het wel even vaststellen... Want wat hier staat, Sela heeft weliswaar iets met rust te maken, maar niet taalkundig. Wat hier staat, deze term hier voor Sela betekent feitelijk te Sela. Of eventueel een ander voorstel ervoor, mag ook. Maar te Sela, Sela namelijk, de term die gewoon vertaald wordt met rotssteen. Dat schrijf je met een... Even gokken, ik word wel gecorrigeerd als het verkeerd is, hoop ik. Normaal wordt Sela de rotsteen geschreven met een he aan het eind. Met een aaien.
Die he is juist.
Oh, die he is juist. Kijk, makkelijk dat ik even kan controleren. Goed, nou, Sela wordt dan normaal geschreven met een aaien aan het eind en dan is het de rotsteen. Naar het Grieks vertaald met Petra. Dus het is hetzelfde. Maar in de psalmen en in Habakuk komt in totaal de term 74 keer voor. Niet met een aien aan het eind, maar met een he. En dat zou men moeten vertalen volgens de normale grammaticale regels met te Sela. Of naar Sela, vanwege Sela, op Sela, onder Sela, in Sela, uit Sela. Wat het me wezen mag, maar een voorzet. Te Sela. Plaatsaanduiding dus. Het voorzetsel dus... Wordt weggelaten, maar in plaats daarvan komt er een andere uitgang. Een vervoeging dus, min of meer, van het, een verbuiging dus, van het woord. En daar gaat het maar om. En zo zou men het moeten lezen. En dan klopt het ook precies natuurlijk. Het is in overeenstemming met al die andere schriftplaatsen... waar op andere wijze sprake van Sela, Petra, Theman, Paran... hoe het nog maar meer heten mag, sprake is. Hè? Want in Petra zal de gemeente gebouwd worden in de zin van het... De gemeente uit het gelovige overblijfsel van het Joodse volk. In de betrekkelijk nabije toekomst hebben jullie die video... Nee, die televisie, ik heb dat video gezien van de week. In het programma heel lange reclames, reiswijzen. Er is al een lange reclamespot van Arke Reizen, maar trek je daar niks van aan. Hè? Toch? Hè? Ik heb Janine weer gezien, onze reislijster in Jordanië. Nou weet ik ook de achternaam eindelijk. Ja. Maar goed. Maar dat Petra dus. En voor de nou ik het er toch over. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet doen, want nou wordt het ook een reclamespot. Maar ik ben toch over mijn tijd heen. Dat gaat met reclame altijd zo. Het televisieprogramma bevestigt precies wat ik altijd zeg. Als je namelijk met reisorganisatie naar Petra toe gaat, dan kijk, kom je Petra in, dan draai je om je hakken een keer rond, dan kun je mooie video's schieten. En daarna klauter je omhoog naar de high place. Volgens mij is er niks aan. Want het is ook maar een kale rots met een offeraltaar en een plasgootje. Voor het bloed. Wat daar nou anders te zien, weet ik ook niet. Maar het is leuk om te zien. Maar dan mis je dus de hele rest van Petra in elk geval. En die lui die zijn met hun cameraatje dus ook niet verder geweest dan dat. Petra in, naar het centrum van Petra, even op de hakken omdraaien. En dan heb je dat weer gehad. En daarna die high place, dan zie je een offersteen met een bloedgootje. En dat was het dan. Heel jammer. Dat is waar. Maar ja, je hebt ook maar een halve dag gewoon als je met de reisorganisatie naar naartoe gaat. Een halve dag. Ik zou er wel een half jaar. Nou, dat is wat lang misschien. Maar een halve maand toch in ieder geval wel eens rond willen struinen. En daar ben je nog niet uitgekeken. Dus maar dat even terzijde. Maar Petra, dus ja, natuurlijk. Het wordt gereed gemaakt voor de nabije toekomst uiteraard. Maar hier staat het ook, hè. En zelfs offer wordt hier genoemd. Soms vraag ik me af of ze echt zulke offers nog zullen brengen straks in de toekomst. Het is niet denkbeeldig. He? Het is niet denkbeeldig. In dat geval wordt die high place toch een echte hoge plaats. Ook overdrachtelijk. Maar dat is onze zorg uiteraard niet. He? Maar ga maar om de uitspraak. Om de uitspraak hier in vers 13. He? Ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Dat wil zeggen in uw tempel. En ik zal u mijn geloften betalen. Ik zal u verheerlijken. En blijft natuurlijk zo dat wat de Heer nu doet in het midden van deze gemeente, zal hij in de toekomst doen in het midden van die gemeente. En u begrijpt natuurlijk inmiddels al lang waarom de uitspraak van de Heer tot Petrus, de mannelijke steen dus, zo dubbelzinnig is. Hè? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Verbazend dubbelzinnig, want die rots is in ieder geval. Die Petra, die rots, is in ieder geval Christus. Dus een getuigenis van Petrus aangaande de Christus is dus precies hetzelfde. Maar dat wil dus zeggen dat weliswaar naar Bijbelse profetie in letterlijke zin de gemeente gebouwd zal worden in Petra, de stad, de rots. Maar dat is een type van Christus. Aan de ene kant de rots, aan de andere kant de schuilplaats. Een rots waarin men zou schuilen. Ik heb nog nooit zo'n grote rots als schuilplaats gezien. Er zijn zelfs vele schuilplaatsen. En anders zou ik het wel gezegd hebben, maar. En welzalig die in de schouwplaats des Allerhoogsten gezeten is. Dat is echt een high place. Dus het is zo vreemd, is de term niet daar in de buurt. Hè? Maar dat zal ongetwijfeld letterlijk zo zijn. In onze dagen is dat wat overdrachtelijk. Want de schouwplaats des Allerhoogsten is in ons geval gewoon de gemeente. De Vrijstad. Ook een rots. En vergis u niet als in de toekomst die rots verschijnt zonder handen afgehouden. Ik spring nou wat heen en weer. Als in die toekomst die rots verschijnt, zal die zich uitbreiden door heel de wereld. En de schepping zal de aarde vullen, zodat je maar ziet hoe hol de aarde is eigenlijk. De steen zal de hele aarde vullen. Kun je het uittekenen? Ja, dus wel, hè. Zal de hele aarde vullen. Die steen is inderdaad Christus, maar tegelijkertijd net zo goed de gemeente Christus en zijn vele heiligen, zijn vele engelen, of hoe het maar meer genoemd mag worden, in Daniel. In Daniel, ja. In bijzonder dan hier in Daniel 2. Nou goed, ik ben er weer niet doorheen gekomen, dus volgende keer zullen we nog verder hebben over deze belangwekkende uitspraak. Ik zal offeren. Ik zal u mijn geloften betalen, want die termen die zijn de aanduiding van het christelijk leven, als ik die termen zo mag zeggen. Kenmerkend voor het leven van de Christen en dus van het leven van Christus in ons is inderdaad een leven tot heerlijkheid Gods in de eerste plaats met de mond, maar daarna met het hele lichaam. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, zeggen u dank dat we ook deze morgen bij elkaar mochten komen en weer stil mochten staan bij die vele uitspraken uit het Oude Testament en in het bijzonder uit de Psalmen die ons spreken over onze heiland. Die ons spreken over de Heer Jezus Christus, die die weg van vernedering en van lijden gegaan is en daardoor voor ons oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. Wij danken u dat wij door hem tot u geleid worden en dat hij inderdaad vele zonen gods tot heerlijkheid leidt. Dat wij hem als navolgers van hem ook inderdaad deel hebben gekregen, ook zullen krijgen aan die zegeningen die er hem vast liggen. Wij danken u daarom, Vader, dat we steeds opnieuw bij deze woorden stil mogen staan en bij woorden van dezezelfde strekking. Omdat ze ons die eenvoudige Bijbelse en goddelijke waarheid voorhouden, dat waar wij ons onderwerpen aan u en uw woord, zullen wij deel krijgen aan u en uw leven en aan u en uw zegeningen. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We mogen u danken voor de vreugde die ons is voorgesteld. En we mogen dat doen, niet alleen nu, maar ook straks in de toekomst. We danken u dat we onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig en uw welgevallig offer. Dat u ons leven zin en inhoud gegeven hebt. En dat wij als schepselen van u, in het bijzonder als nieuwe schepselen, als maakselen van u, onze levens mogen stellen in uw handen. Opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke u voorbereid hebt. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld. Ons opgetrokken hebt uit de macht van de dood, de ruisende kuil, de macht van het verderf. En dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, omdat we nu op zinvolle en bevredigende wijze mogen leven tot eer van uw naam. En vanuit deze vernederde positie mogen uitzien naar de vreugde die u ook ons hebt voorgesteld. Wees u zo ook ons nabij. Geeft u ons uw genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Amen.